Welkom bij Bricks & Bytes, de gezamenlijke podcast van RBF en Equins Digital. Hosts Wouter Trofino en Richard de Ruiter nemen je mee in de wereld waar digitalisering en vastgoed samenkomen. We onderzoeken hoe data en technologie gebouwen slimmer, duurzamer en efficiënter maken. Samen met vernieuwers uit de sector duiken we in de vraagstukken van morgen. Van data-gedreven onderhoud tot de impact van de energietransitie. We delen inzichten, ervaringen en praktijkvoorbeelden. Laten we beginnen. Welkom bij de vierde aflevering van Bricks & Bytes. Richard.
Goedemorgen.
Nou ja, goedemorgen, goedemiddag. Ja, welk tijdstip is het als mensen dit kijken?
Het is maandag, het voelt vroeg.
Ja. Precies. Hey, we zijn te gast bij BNP Paribas Real Estate. Waarom zijn we hier?
Goeie vraag, dankjewel Wouter. Nou, ik vind BNP Paribas, property management, vind ik een ontzettend interessante schakel in die hele digitale transitie. Je ziet een heleboel verschillende stakeholders ontstaan. En uiteindelijk, we hebben Jeroen Solleveld natuurlijk gesproken.
Ja, onder andere.
Die schetst een beeld waarin iedereen gaat samenwerken. En ik zie wel deze partijen uiteindelijk daar een bepaalde regie in gaan vormen. Dus ik ben benieuwd of dat straks ook naar voren komt.
Voor de mensen die niet weten, Jeroen Solleveld van NSC.
Ja.
Grote eigenaar van kantoren. Maar we zijn dus nieuw hier bij BNP Paribas Real Estate met Rick Niemeijer en Koen Voskuil. Kunnen jullie zelf even kort introduceren? Rick en
begin
Koen?
Ik begin zeker. Koen Voskuil, Director Property Management bij BNP Paribas Real Estate Nederland. 2,5 jaar werkzaam. En wij zijn verantwoordelijk voor een aantal grote opdrachtgevers. Wij faciliteren daar onder andere het technisch management, het financieel management en het commercieel management. En wij zijn eigenlijk in alle assetklassen actief. Tegenwoordig ook in residential.
Kijk, ja. Rick, en jij?
Rick Niemeijer, CEO van BNP. Sinds 14 jaar bij BNP en daarvoor al bij de voorloper van BNP. Ik ben sinds de afgelopen 4 jaar CEO. Daarvoor met name capital markets, veel beleggingen gedaan. En in een ver verleden ook nog property management. Ik moet zeggen, we hebben de laatste jaren best wel een mooie groei doorgemaakt met PM. Dus Koen en ik werken heel veel samen. Dus ik vind het ook een heel leuk onderwerp om over te praten. En ik ben ook heel benieuwd hoe het vanuit jouw professie, wat je ziet gebeuren. En hoe wij daar weer op kunnen inspelen.
Mooi. Nou ja, laten we eens even losgaan met eerst gewoon de operatie en de markt. Daar zitten jullie natuurlijk ontzettend dicht op. Wat zien jullie gebeuren op die kantorenmarkt, wat zich nu echt anders ontwikkelt dan 3 tot 5 jaar geleden?
Ik denk dat het meest gehoorde antwoord zal zijn, we zien dat het hybride werken toeneemt. Ik ben het daar niet zozeer mee eens. 5 jaar geleden zaten we midden in COVID, als ik me goed herinner. En ik denk dat hybride werken in Nederland daarvoor al van toepassing was.
Ja, dat deden wij al, toch?
Absoluut.
Daar waren we al koploper in de wereld, volgens mij.
Alleen je ziet in landen als Amerika is dat juist enorm toegenomen als gevolg van COVID. In Nederland waren we al zover. Wat ik wel zie in de afgelopen jaren, en dat wordt ook onderbouwd met cijfers, is dat de vraag naar echt goede, kwalitatief goede kantoorruimte is veel hoger geworden, veel groter geworden. Dat zie je ook in de prijzen van kantoormeters op echte prime plekken. We zien dat de opname is een beetje gestabiliseerd in de laatste paar jaar. Maar daarentegen gaat de huurprijs voor de betere kantoren gaat wel vrij snel omhoog. Dat geldt niet alleen voor de Zuidas waar we nu zijn. Wij zitten zelf nu sinds een maandje in ons nieuwe kantoor. Maar dat geldt ook voor de betere kantoren in andere grote steden. Zien we ook dat de huurprijs snel omhoog gaat. En ik denk dat dat wel een teken aan de wand is waar we als markt naartoe gaan. Waar we als kantoormarkt naartoe gaan. Dat de vraag naar betere kantoorruimte en alles wat daarbij komt kijken. Maar ik neem aan dat we daar zo meteen nog wel even op ingaan.
Ja, zeker.
Ik zal vast de voorzitter. Ja. Ja. Maar dat die enorm is toegenomen. En dat is denk ik een heel groot verschil met 5 jaar geleden. Waarbij we iets meer prijsgedreven waren nog. En waarbij je zag dat veel partijen kozen voor een meer functionele omgeving. In plaats van echt de beste kantoorruimte die ze kunnen vinden. En dat is een van de dingen die voor mij wel eruit heeft gestaan ten opzichte van de afgelopen 5 jaar.
Ja, en hoe is het dan nu? Want je hebt het al heel kort eventjes over hier, Cube House. Hoe is het voor jullie om net een maand, anderhalf maand zitten jullie hier zo'n beetje volgens mij?
Ja, klopt.
Hoe is het om hier te zitten? Want dit is natuurlijk een fantastische plek. Althans, qua locatie is het waanzinnig.
Het is een hele mooie plek. En je voelt een hele andere, het is een beetje cliché, maar je voelt een hele andere sfeer als je binnenkomt. We zitten voor het eerst met alle andere entiteiten van de bank samen. Dus we zitten met ons wealth management team, met onze CIB team zitten we samen. Dat geeft best wel een leuke dynamiek.
Het is niet alleen real estate, het is de hele BNP.
Klopt, Klopt. Ja. Dus je ziet je collega's veel vaker. En we zitten weliswaar op verschillende vloeren, maar alles is met elkaar verbonden door middel van interne trappen. Dus je hebt veel meer interactie. Je kunt veel meer gezamenlijk optrekken bij transacties en bij opdrachten. Dus dat is waanzinnig leuk. Hiervoor zaten we niet al te ver hier vandaan, moet ik zeggen. Ongeveer hemelsbreed 2 kilometer. Hadden we echt ons eigen kantoor. Parkeren voor de deur en heb je toch een beetje het idee dat je een beetje afgezonderd bent en dat je echt helemaal je eigen plek hebt. Dit is wel wennen, maar het is veel makkelijker om even naar
de relaties toe te gaan. Hier is met openbaar vervoer voor de deur.
Hier is met openbaar vervoer voor de deur, dus dat scheelt al heel veel. Daar was het toch iets meer een autolocatie.
Ja,
dus nee, ik vind het echt waanzinnig leuk, moet ik zeggen. Je merkt ook dat er veel meer energie in zit en dat mensen makkelijker in en uit naar kantoor toe gaan en weer naar afspraken toe gaan. En, ja, dus ik vind het heel gaaf om hier te zijn. Ik heb hiervoor ook op de Zuidas gewerkt, dus voor mij was het niet zozeer nieuw.
Hoe is het voor jou, Koen?
Wel nieuw.
Ja. Dit is wel voor. Ja, ik heb nooit op de Zuidas gewerkt. Tenminste, als we de Antonio Vivaldi niet als semi-Zuidas kunnen bestempelen.
Precies.
Voor mij is het. Ik vind het een hele fijne werkplek. We waren, denk ik, als directie ook een klein beetje bang hoe het team het zou oppakken. Maar ik probeer het nu bij mijn collega's af en toe te vragen. En die zijn stiekem met eigenlijk het oude kantoor alweer vergeten. We zitten iets meer. Op elkaar nu. Het is allemaal iets minder ruim opgezet. Maar de sfeer is fijn. Het gebouw is fijn. Het ademt. Dat je met elkaar wil samenwerken. Inderdaad, wat Rick aangaf. Met de interne trappen loop je naar een andere entiteit toe. Er is veel meer dynamiek in het gebouw nu. Voorheen was het real estate. En nu zie je ook op onze afdeling wel eens mensen van CRB binnenlopen. Zeker bij de gemeenschappelijke pantries. Het is echt wel een. Het leeft veel meer dan voorheen.
Mooi.
Het is helaas geen autolocatie voor mij, maar dat is echt puur persoonlijk. maar ik vind het eigenlijk stiekem ook wel lekker dat ik even 5 minuten of 10 minuten moet lopen. Heb je benen even gestrekt na een lange autorit.
Ook lekker.
Het is even wennen, maar
precies.
Dat hoort erbij.
Mooi.
Nu zijn jullie van oude locatie naar nieuwe locatie gegaan. Heeft dat qua data en digitalisering nou ook impact gehad? Hebben jullie dat ook meteen een plek gegeven?
Nou, ik ken de property manager vrij goed van dit pand.
volgens mij momenteel, dat zou ik even moeten induiken. Ik denk als je puur kijkt naar huurder BNP zijnde, dat nu meer bij de facilitaire dienst van BNP ligt. Dat daar de data, en dan heb ik het over de afvalvoorziening, afvalstromen en dat soort zaken ligt. Ja. Het gebouw en de data daar, het is sinds eind, volgens mij 30 december is het opgeleverd. Ik zou daar echt even moeten induiken hoe daar nu om wordt meegegaan met ASR, eigenaar van het gebouw. Maar die data moet hier nu zijn en die moet helemaal uitgekristalliseerd worden. Ja. We zitten nu in een opstartfase nog. Heel veel opleverpuntjes zijn er nog. Veel kleine werkzaamheden die gedaan moeten worden. Als beide huurders die er nu in zitten, BNP en Arcades, helemaal gezetteld zijn. En de 2 andere nieuwe huurders, of 1 nieuwe huurder die mogelijk komt, in zit. Dan zal dus echt even kritisch naar die data gekeken moeten worden.
Ja.
Mooi.
En hoe zien jullie dat ontwikkelen in jullie markt daarbuiten? Hoe ontwikkelt de markt property management met behulp van data?
Wij zien dat huurders veel meer vragen naar de data die in een gebouw zitten. Dat zie je wel bij de grotere corporates gebeuren. Dus de ABN's en de Nationale Nederland van deze wereld, die vragen om die data. Als je kijkt naar de kleinere huurders, die interesseren zich er momenteel te weinig voor. Mm. Of dat komt over een aantal jaar wel. Maar data die een gebouw levert, daar wordt momenteel veel mee gedaan, maar nog wel te weinig, denk ik. Wij verzamelen data, de data wordt geanalyseerd en het wordt door naar de huurders gestuurd voor hun eigen rapportages. Maar er moet nog iets meer met deze data gedaan worden. Hoe kunnen we met die data gaan spelen in het gebouw? Dus we zijn er actief mee bezig, maar het staat nog wel in de kinderschoenen.
Ja. Ja. Nou ja, dan komen we denk ik allemaal gedurende het gesprek gaan we er wel zeker dieper op in, Richard. Zullen we starten met die vraag van Jeroen Zolleveld van NSI?
Ja, we kregen van Jeroen Zolleveld de vraag mee. Hoe doorbreken we het gebrek aan transparantie in vastgoed? En hoe kijken jullie vanuit property management daarnaar?
Daar zit wel een aanname in de vraag, als ik hem goed beluister.
Dat er geen transparantie zou zijn wellicht?
Dat er geen transparantie is.
In zekere zin.
Nou, het is vanuit welk perspectief je bekijkt. Je hebt een transparantie-index wat betreft vastgoed wereldwijd. Daarin staan we als Nederland uit mijn hoofd volgens mij 6e. We zijn in ieder geval 3e van Europa. achter de UK en Frankrijk. Dus ik denk dat we het in Nederland aan zich niet zo slecht doen. Wij zijn vrij transparant in transactiegegevens bijvoorbeeld. We zijn vrij transparant in lokalisatiegegevens. We hebben veel institutionele partijen. Heel belangrijk, onze taxatierichtlijnen zijn heel strak geregisseerd. Dus in vergelijking met andere landen doen we het qua transparantie niet zo slecht. Ik denk dat hij meer doelt op dataverstrekking en datavoorziening. Wat wij zelf zien als BNP zijnde, we zien een enorme keten met verschillende partijen die allemaal een stukje van de data in het bezit hebben of in ieder geval controleren.
Ja.
Dus je hebt aan de ene kant je hebt een investeerder, het kan ook een equity partij zijn, dan zit er vaak een investment manager tussen. Die stelt af en toe een asset manager aan of die heeft die een eigen beheer met asset management. Die stelt een property manager aan en als je een beetje geluk hebt, heeft die property manager nog een facility manager. En al die partijen richten zich eigenlijk op één op dezelfde huurder.
Ja, precies.
En daar zien we en wij proberen dat eigenlijk zoveel mogelijk te integreren in die keten. Dan heb je ook veel meer controle over de data, is het niet allemaal gesegmenteerd. En wat ook heel belangrijk is, maar daar kan Koen beter iets over toelichten, is dat al die partijen hetzelfde belang hebben. En dat zien we, hoe simpel het ook klinkt, dat zien we niet altijd gebeuren in de praktijk. En dat heeft met honoreringssystemen te maken, heeft met strategieën te maken, et cetera. Maar dat mag wat ons betreft wel iets transparanter. Ja.
Verschuift dan het belang dan toch een klein beetje? Omdat mensen een andere strategie hebben of een andere...
Nou, het is bijvoorbeeld een heel simpel voorbeeld bij property management. Volgens het ouderwetse systeem, noem ik het maar even, krijgt een property manager een bepaald percentage over de servicekosten als vergoeding,
precies,
als fee.
Ja.
Wij zitten hier op servicekostenniveau van ongeveer 65 euro de meter, geloof ik.
In dit gebouw?
In dit gebouw, ja.
Iets hoger.
Ietsje hoger. Nou, ja. Zodra die servicekosten nog hoger worden, zal onze vergoeding omhoog gaan. Ja. Wat natuurlijk een heel raar systeem is. Ja. Want uiteindelijk zijn de kosten voor zowel de eigenaar in het geval van leegstand als voor de huurder, die lopen omhoog.
Ja.
Dus wij draaien hem om. We zeggen oké, we zetten hem vast. En zodra we die servicekosten omlaag kunnen krijgen, gaat onze fee gestaffeld omhoog. Het is heel simpel, maar ik denk dat we zo'n beetje de eerste zijn die het doen. Dus je ziet wat tegenstrijdige belangen, ook in honoreringsstructuren. Ja. En als je dan een keten hebt met 6-7 partijen die allemaal wellicht andere belangen hebben, waarbij data eigenlijk circuleert tussen die partijen, dan kan dat tot intransparantie leiden. Dus in zoverre ben ik het met de stelling eens. In zijn algemeenheid denk ik dat we in Nederland vrij ver zijn, als ik het vergelijk met andere landen.
Richard, hoe kijk jij hiernaar?
Ja, ik denk dat jouw aanname over de vraag helemaal correct is. Ik heb daar met Jeroen ook wat vaker over gehad. Er zijn natuurlijk verschillende partijen in de ketens en iedereen denkt, hey, data is het nieuwe goud, dus ik ga het inzetten om mijn scope te verbreden. En daarmee pak ik een klein stukje van de scope van de ander af. Ja. En die gaat zeggen, oh, maar wacht even, wij gaan dit lopen verdedigen. Dus de data die wij hebben, die ga jij, daar ga jij niet over kunnen beschikken. En zo zien wij heel erg beschermgedrag. Terwijl wij uiteindelijk dienend zijn aan de gebruiker en jullie ook. En er is nu een European Data Act die daar ook wat van vindt. Daar hoeven we nu niet heel erg op in te gaan. Maar uiteindelijk moet data beneficiair zijn aan de begunstigde, de gebruiker. En
helemaal aan het einde.
Efficiëntie van de operatie aan zich.
Nou ja, want wie bezit nu eigenlijk die data? Want
ik vind dat een hele belangrijke. Maar volgens mij hebben we dat vorige keer ook een keertje besproken. De data hoort bij het gebouw.
Ja.
Dus tenminste in mijn optiek. Dus
als er zijn natuurlijk heel veel schakels.
Bij wie hoort de data als je het gebouw bij wijze van spreken morgen verkoopt?
Ja.
De oude data, hoort dat bij het gebouw? Hoort dat bij de eigenaar? Hoort dat bij een huurder? Hoort dat bij de nieuwe eigenaar? Ik zou zeggen dat het bij het gebouw hoort. Je verkoopt de data met het gebouw. In ieder geval de gebruiksdata. Hoeveel mensen komen er in een gebouw? Hoeveel mensen zitten er op een etage? Dat soort data. Zeg maar de financiële data van vroeger wellicht niet, maar gewoon de gebruiksdata.
Ja, precies.
Je zou een datapaspoort moeten hebben. Wat zit in een gebouw? Hoe kan je een gebouw ten opzichte van het jaar daarvoor, ook al was je nog niet eigenaar, verbeteren? Omdat het belang van de huurder is een goed gebouw met zo min mogelijk verbruik. Ik zou zeggen dat de data bij het gebouw hoort.
Ja, ik ben het niet oneens. Nee, maar kijk, om toch die data act, om toch iets meer in de diepte te gaan. Hè? De data moet beneficiair zijn aan de gebruiker.
Ja.
Dus dat wil eigenlijk zeggen dat alle partijen om de gebruiker heen data mogen verwerken en mogen inzetten om een betere service te verlenen. Maar als eigenaar van een gebouw of als property manager verleent iedereen een service aan de gebruiker uiteindelijk. Dus hypothetisch, als die gebruiker gewisseld gaat worden, zou zo'n eigenaar gewoon die data die voor hem relevant is, mogen inzetten voor de nieuwe gebruiker. Dus althans, zo zou ik hem vertalen.
Ja, ja, maar
ik denk dat we dan helemaal aansluiten.
Ja, precies.
Dan ga ik kijken, even. Maar bij de verkoop, volgens mij, wordt dat nog niet overgedragen.
Nee.
Wat ik een...
waarom gebeurt dat dan niet?
We hebben het wel eens over gehad. Van joh, je doet een TDD, je doet een CDD. Ja. Maar je doet nooit zeg maar, een data due diligence. Je doet het niet, maar het is wel een hele belangrijke. Dus waar kan jij na aankoop van een gebouw de quick wins pakken?
Om het gebouw te verbeteren. Ja,
Maar ik denk dat dat best een hele belangrijke kan zijn voor de toekomst.
Hoe kan het dat dat nog niet gebeurt op dit moment? Want er gebeuren natuurlijk inderdaad heel veel due diligence trajecten. Maar dit dan nog niet.
Klopt. Ik zie eigenlijk
wordt die vraag gewoon nog niet gesteld? Of wat is het?
Yeah. Ik denk dat er nog niet zozeer intern naar gekeken wordt. Er zijn eigenlijk twee dingen die ons verbazen op transactiegebied. Eén is inderdaad dat je bij aan- en verkoop maak je geen datapaspoort van het gebouw. Dus je kijkt niet zozeer naar wat is het verbruik geweest, wat zijn de bewegingen binnen het pand. Ontzettend belangrijk sowieso voor je gebruiker, wat uiteindelijk je cliënt is. Ja. Maar ook wanneer er bijvoorbeeld leegstand komt, heeft het waanzinnig veel impact op je cashflow. Het tweede punt is, en daar verbazen we ons ook over. Vaak wanneer je op zoek gaat naar nieuwe kantoorruimte, kijk je primair naar de prijs van kantoorruimte. Niemand kijkt naar servicekosten. Ik weet dat dit gebouw is 4-5 tientjes de meter goedkoper in de servicekosten dan de buren. Desalniettemin liggen de huurprijzen ongeveer gelijk en het wordt nergens doorgerekend. Terwijl het wel direct veel impact heeft op je jaarlijkse kosten.
Ja, op alles.
Dus op de een of andere manier wordt die vraag nog niet gesteld. Terwijl die wel heel belangrijk is. Want hij heeft wel direct impact op je financiële huishouding. Dus heel terecht. Ik heb eerlijk gezegd ook geen antwoord op. Maar we constateren het zelf.
Ja,
is heel interessant. Ja. Want de taxateur houdt nog geen rekening met de digitale toekomstbestendigheid.
Nee.
Dus 0,0. Er mag een heel mooi duurzaam sticker op de voorgevel staan. En dan betekent het wat. Maar als je dat daadwerkelijk ook kan onderbouwen met data. En je gebouw op die manier hebt ingekleed. Dat heeft momenteel nog... helaas geen waarde.
Nog niet.
Dus zie je dat veranderen met nieuwe wetgeving in de toekomst?
Dat is een goede vraag. Kijk, nieuwe wetgeving in de toekomst is verplicht of niet verplicht. Maar wat de taxateur daarmee doet, is een goede vraag. Want het is echt gewoon een technisch vereiste van het gebouw. En ik zie een heleboel nieuwe duurzame technische vereisten die ook in verschillende duurzaamheidsmerken of certificaten niet naar voren komt. Maar die dus wel al verder gaan dan het certificaat, maar het wordt ook gewoon niet meegenomen. Dus daar kan ik helaas geen antwoord op geven.
Hey, wanneer is nou een gebouw dan echt data gedreven? Wat hebben we daarvoor nodig?
Ik denk dat, dat de serviceverleners, dat de onderhoudspartij, de gebruiker, de eigenaar, de property manager, dat al die partijen moeten kunnen leunen op één waarheid. En die ene waarheid moet in mijn optiek, natuurlijk omdat wij de technische partij zijn, dat moet in mijn optiek real-time data zijn. En niet rapportage data. Ja. Nee, inderdaad. Ja. Het liefst andersom. Rapportage data moet vanuit real-time data ontstaan. Ik denk dat je dan een heel erg mooi begin hebt voor een data-gedreven gebouw.
En is er dan een minimum aantal, of is er een minimum wat je nodig hebt qua data? Dat je zegt alleen het energieverbruik of ook het de beweging in een gebouw? Of...
Daar begint het mee. Maar op lange termijn zijn er een aantal andere datavraagstukken die getackled moeten worden. Dus het begint absoluut. Het hier en nu is energierapportage. Maar het gaat steeds meer naar hoe kan ik vooruitkijken in die energierapportage. Dus het is meer hoe gaat mijn beheer eruit zien. En mijn beheer moet zo strak op basis van data gepland worden dat het voorspelbaar wordt. Ja, dan gaan je duurzaamheidsrapportages ook... dus niet alleen de energierapportage, maar echt jouw duurzaamheidsrapportage als gebruiker, mm-hmm. als bedrijf daarin, gaan daarin ook mee vooruit kunnen kijken.
Maar kunnen we voorbeelden geven van een gebouw dat met digitalisering of data aantoonbaar heeft geleid tot een betere prestatie van zo'n gebouw? Hebben we daar voorbeelden van?
Ja, ik denk dat we een... kijk naar mijn collega even. We hebben een heel mooi begin gemaakt. Bij een aantal gebouwen zijn we nu bezig. Wij zijn bij UMC Utrecht hebben we een pilot waarin wij dus letterlijk het beheer en onderhoud op een andere manier gaan bekijken. Dus we gaan niet zozeer kijken van wat zit er, wat voor problemen zijn er en wat zit er aan te komen. Nee, maar we kijken naar wat zou met deze installatie de ideale prestatie zijn. En hoe ver zitten componenten van hun ideale positie af? En zo ga je dus een heel voorspelbaar onderhoudsplan creëren. Waardoor je dus met je duurzaamheidsrapport ook naar voren kan kijken.
En is zo'n systeem, is dat makkelijk opschaalbaar of afschaalbaar? Als het gebruik in een gebouw verandert of er komt een nieuwe huur erbij of...
Ja, het staat los van. Je hebt een technische installatie in het gebouw. De meest voorname installatie, je HVAC en je aanverwante installatie. En daar ga je gewoon een condition-based monitoring. Ja. Dus je gaat eigenlijk, heel platgeslagen, alle condities van alle componenten ga je meten of inschatten. Op die manier weet je dus eigenlijk... Zo is mijn is prestatie van mijn gebouw. En of daar nou mensen binnenkomen of niet... De conditie wijkt daardoor niet af.
Nee, dat is waar.
We gaan daadwerkelijk wel onderhoud, beheer en onderhoud plannen... op basis van het werkelijke gebruik en niet op basis van plausibele aannames.
Ja. Hey jongens, als we het hebben over duurzaamheid... want ESG wordt natuurlijk vaak als rapportagevraagstuk benaderd. Hoe zien jullie die ontwikkeling?
Nou, ik zie vanuit de beleggerskant zie je dat meer en meer... Fondsen en eigenaren, die hebben bepaalde ESG-vraagstukken... die zeggen het moet hier en hier aan voldoen. Maar dan zien we dat het met name rapportages zijn... waarop gefocust wordt. Dus we moeten iedere maand of ieder kwartaal leveren een rapport aan. Daar staan met name verbruiksgegevens in. Dan zijn er een aantal type beleggers die een stap verder willen gaan. Dan zie je ook echt zeggen, joh, geef mij een huidige situatie waarbij het wellicht wat undermanaged is, waarbij ik echt waarde kan gaan toevoegen. Want ik heb mijn investeerders die achter mij staan, die willen een verschil maken, die willen impact hebben. Ja. En ik wil dan bepaalde beleggingen hebben waarbij ik ook echt daadwerkelijk iets kan toevoegen. Dus die vragen meer dan alleen, daar zijn de rapportages, zijn het uitgangspunt. En die vragen, oké, maar maak voor mij een plan. Dus ga samen met mij kijken naar wat kan ik gaan doen om dit pand een stuk beter te maken. Ik moet zeggen, de eerste categorie, die SEC alleen focust op rapportage, die is nog iets meer aanwezig in de huidige markt. Het heeft met heel veel andere externe factoren te maken. Maar we zien dat er meer vraag is naar die tweede categorie. En wat wij heel erg...
gebouwen te gaan verbeteren.
Exact. Maar ja. En wat wij heel erg interessant vinden... is dat de laatste 18 maanden... een van de meest actieve type beleggers... Is eigenlijk het private geld. Of ook wel de family offices.
Ja.
En die kopen in tegenstelling tot wat we bijvoorbeeld zien... bij private equity, die kopen een pand voor 3 tot 5 tot max 7 jaar aan... om daarin zoveel mogelijk rendement te maken. Zien we dat die family offices of die private investeerders... die kijken naar een periode van 20, 30, 40 jaar. Dus die willen ook vastgoed, als het om kantoren gaat... wat gedurende die hele periode mee kan... Waar ze daadwerkelijk iets aan kunnen toevoegen... en wat over 40, 50 jaar nog steeds een heel goed kantoor is. En dat zijn er niet zoveel. En daarvoor willen ze ook dat wij gaan op een bepaalde manier gaan beheren, gaan managen.
Nou ja, die hebben er dan ook belang bij.
Absoluut, want het is voor de volgende generatie.
Precies.
In het verhaal in te haken bij Rick... we hebben een ESG-manager bij Property Management. Die hebben wij in dienst. En die... maakt de rapportages voor onze opdrachtgevers. Samen met de technisch manager verzamelen ze ook de data. Maar die maakt ook inderdaad de plannen voor een aantal opdrachtgevers... om elk jaar zoveel procent het ESG-plan uit te werken, te verbeteren... ten opzichte van het jaar daarvoor. Wij zijn daar wel actief mee bezig. En wij zijn juist ook blij met een aantal van dat soort opdrachtgevers... die deze duurzaamheidsambitie hebben. En deze ESG-ambitie om verder te gaan. Soms gedreven door inderdaad de investeerders in het fonds... om impact te kunnen maken, soms om goedkoper geld te kunnen lenen. Maar dat is wel heel mooi om te zien, omdat het gebouw nu ten opzichte van 2 jaar geleden... en over 2 jaar zeg maar te zien verbeteren. En het plan, dat adapteren ze. Ze willen in het plan investeren, in het pand investeren. Dat is heel leuk om te zien dat zo'n ESG-manager... die we 2 jaar geleden hebben aangenomen, dat hele plan kan doorvoeren de aankomende jaren.
Ja, dus niet echt een plan, dat wordt gewoon uitgevoerd.
Ja, dat,
je maakt
daar
het gebouw gewoon beter.
Ja, precies. Daar zijn ze gecommitteerd. Ja, klopt.
Dat is wel supermooi.
Ja, zeker. Ja,
dat is interessant, maar dan rapporteert hij terug. Maar baseert hij de plannen ook op basis van data? Of baseert hij het op eerdere rapporten?
Eerdere rapporten en ook wel de data die nu wordt aangeleverd. Ja. Klopt, ja.
Oké, interessant. En ja. hoe zou die ontwikkeling voor jullie zijn? Stel dat het gebouw zelf gaat aangeven... Hey, dit heb ik als verbetering in me zitten.
Ja, dat zou helemaal top zijn, denk ik. Als een gebouw zelf kan zeggen, ik wil dit.
Als een gebouw zelf gaat praten.
Ja, maar dan komt vanuit jullie direct de oplossing natuurlijk.
Zeker.
En terug relaterend aan onze inleiding. Daarom denk ik dat jullie een enorme rotonde gaan zijn in die hele digitalisatie.
Nou, ik denk
er kan heel veel samenkomen.
Zeker, zeker. Ja. En ik denk wij ook rekening mee moeten houden. Kijk, vaak zien wij wel dat een gebouw iets nodig heeft, bepaalde investeringen. Maar je moet wel een eigenaar hebben die daar ook voor open staat en die het geld ter beschikking wil stellen. En als wij het moeten doen op basis van onze ervaringen en inschattingen, zeggen van joh, je kunt nu het beste X, Y, Z doen. Komt dat anders over dan wanneer de data voor zich spreekt en zegt oké, maar je bent in de komende 3 jaar staat dit op de planning. Beter om nu alvast te gaan investeren. Ja. Hoe meer bewijsmateriaal wij hebben, om het plat te zeggen, hoe beter wij een eigenaar toe kunnen bewegen om bepaalde investeringen te doen.
Ja. Ja, en ik denk ook de stip op de horizon die er is. We weten waar we heen willen. Want het moet volgens het fonds. En als jij op basis van, als voorbeeld, je moet nu de koelmachine doen om deze stappen te kunnen zetten, maar kost bedrag X. Sommige eigenaren die schrikken daarvan, die zullen zeggen,
kunnen we niet nog
heel even. Maar als dat middels het plan vast ligt, dan moet je het doen. Dus voor ons is dat ook meer, je kan actiever en meer planmatig onderhoud uitvoeren met het ESG of het duurzaamheidsoogpunt ten opzichte van een investeerder die de private equity die iets voor de kortere termijn zit en zoveel mogelijk cash eruit wil halen die koelmachine, ik ga hem mogelijk over een jaar verkopen, pappen laat maar houden zitten. En we zien het wel.
Ik hoor een beetje hoe meer er vertrouwen is in het rapport, hoe eerder de beslissing
vertrouwen, een stukje overtuigingskracht ook richting de eigenaar. Maar het voornaamste is, wat voor eigenaar heb je voor je? Ja. Ik denk dat dat een belangrijk is. Wil iemand investeren om het vastgoed beter te maken en ook de doelstelling aan te houden? Of zit men er voor een iets kortere periode in? Dat is echt de strategie van de eigenaar, van het fonds.
Helder. En wat is volgens jullie de grootste gemiste kans als het gaat om verduurzaming van gebouwen?
Ik denk, als voorbeeld zijnde, we hebben nu een eigenaar in Zwolle, dat is Mr. Green. En die kijkt met een iets andere bril naar vastgoed. Dus je kan een pand persproof maken, dus volgens alle regeltjes die er zijn. Maar alsnog kan het pand maar 30% gebruikt worden, omdat het pand is helemaal verhuurd, maar het optimaal gebruik is er nog niet bij de huurders. Dus hoe kan je een pand 100% bezetting geven? Ik denk dat dat een hele mooie kans is. Hoe kan je kijken naar de verborgen leegstand of de momenten dat een pand, dat een vloer niet gebruikt wordt? Hoe kan je daarna gaan kijken? Ik denk dat dat niet een gemiste kans, maar een...
Er zitten nog heel veel mogelijkheden.
Ja, een hele mooie mogelijkheid om met een andere bril naar vastgoed te kijken hoe je het kan delen misschien. Ja. Ja.
En dat kan op hele kleine schaal. Om het heel concreet te maken, zodra dit allemaal gereed is, zullen wij het in de avonduren en de weekenden zullen we het ter beschikking stellen van stichtingen en organisaties hier uit de buurt. De benedenverdieping en alle algemene ruimte. Ja. Zonder dat daar voor ons een benefit in zit financieel. Maar het komt voort uit de gedachte die Koen al noemt. We hebben enorme schaarste aan ruimte in Nederland. Zonder meer. We hebben enorme politieke discussies over gevoerd 3/4 jaar geleden. Alleen als je nagaat dat de kantoor netto, jij noemde 30%, volgens mij is het zelfs nog wel lager, misschien 20% van de tijd gebruikt wordt, dan klopt dat principe niet. Dan moeten we ook kijken hoe we andere partijen, want op het moment dat zo'n organisatie geen aparte ruimte nodig heeft, omdat ze hier kunnen repeteren of hier meetings kunnen hebben, laten zij ruimte achter die we wellicht weer voor woningbouw kunnen gebruiken. Het is een heel simpel en concreet voorbeeld. Maar goed, als wij het kunnen doen op de Zuidas, dan zou in principe iedereen het moeten doen.
Dan moet het overal kunnen.
Ja. Dus ik denk dat een heel goed punt is. Ja. We moeten meer kijken naar multifunctionaliteit van ruimte ten opzichte van monofunctionaliteit. Wat het nu nog heel veel is.
Het gebruik gewoon omhoog krikken.
Ja, exact.
En vanuit jou, wat is de gemiste kans wat jij ziet?
Maar dat is natuurlijk wel zonde, Richard.
Die vraag had ik niet verwacht.
Nee, maar dat is natuurlijk wel zonde. Want je kan een gebouw straks helemaal fantastisch gemanaged hebben en het draait fantastisch, maar het wordt nauwelijks gebruikt. En eigenlijk wil je natuurlijk dat er zoveel mogelijk gebeurt binnen dat vastgoed.
Ja, ik wil niet mensen tegen me in het harnas jagen.
Doe je hier niet.
Ik zie zeker hier in de straat heel veel partijen heel erg naar bepaalde certificaten kijken. En die certificaten, en dat is een hele logische, want er zit een bepaalde subsidie achter. Maar met mijn technische achterban vraag ik me af of dat de meest duurzame beweging is. Want hetzelfde als je moet niet willen rapporteren, maar het moet een tool zijn om verder vooruit te kijken. En zelf ook, ja, ik ben kritisch op waar we staan in Nederland als we straks werkelijke energieindexen gaan vrijgeven. En dan vraag ik me af waar we daadwerkelijk staan in deze straat. En dan denk ik dat we de meest duurzame gemiste kans, dat hij dan toch wel richting de vraag van Jeroen Solleveld neigt. Ik denk dat we veel duurzamer zouden zijn als we allemaal met één doel voor ogen onze operatie zouden verrichten. Ja. En dan, heel eerlijk, dan voel ik me ook veel vrijer om in één keer heel veel data en inzichten op tafel neer te leggen. Waar ik nu ook verdedigend in mijn rol zit.
Ja.
Dus beantwoord dat je vraag.
Zeker.
Jongens, een stukje toekomstbeeld. Hoe property management, hoe gaat het er over 5 of 10 jaar uitzien? Als die digitalisering ook echt door gaat zetten?
Ik denk dat dat we nog meer actief en proactief gaan sturen op het vastgoed. Dus met de data die je hebt kan je meer voorspellen wanneer het onderhoud gaat plaatsvinden of moet plaatsvinden. Ik denk dat veel traditionele property managers nog steeds MEOB's maken aan de hand van een aantal staffels. Termijnen, hoe lang een koelmachine doorgaat of de levenscyclus. Ik denk dat je daar veel meer op kan gaan sturen. Dus hoeveel storingen zijn er geweest in het afgelopen jaar? Betekent dat we iets moeten gaan vervangen vroegtijdig? Daar ga je nog meer heen. En dat vind ik alleen maar prettig.
Waarom is dat prettig voor jou?
Nou, in mijn functie kan ik meer voorspellen wat er in het aankomende jaar moet gaan gebeuren. Waardoor je een investeerder ook eerder zou kunnen overhalen en actiever kan benaderen om het MEOB zo goed mogelijk neer te zetten.
Ja.
We zien nu nog wel eens bij een bepaald type investeerder, maak een MEOB, dan reserveren we het geld, maar we schuiven het door naar volgend jaar. En als dat nu aan de hand van nog meer cijfers, nog meer data, actuele data.
Dat je echt kan gaan laten zien, jongens, dit moet je nu echt doen, want anders gaat het gewoon mislopen.
Ja. Ja. En ik denk, maar dat is eventjes heel erg toekomstgericht, dat misschien op een gegeven moment huurders ook willen zien hoeveel storingen zijn er geweest. Wat betekent dat? Wat betekent dat voor mijn servicekosten? Mijn servicekosten gaan omhoog als er storingen zijn. Waarom wordt het niet vervangen? Even dat we daarmee heen gaan. Misschien kan dat ook juist bij een eigenaar tegenwerken om de data te delen, maar Ik zou het fijn vinden als die data op een gegeven moment openbaar wordt, inderdaad. Dat je kan laten zien, hier moeten we heen. Dit gaat het betekenen voor je vastgoed. Wat het voor een eigenaar ook makkelijker en stuurbaarder kan maken.
Mooi.
En ik denk dat het even in het verlengde van Rick, dat het ketentje dan ook iets kleiner kan gaan worden.
En dat is nog prettiger. Dat is nog makkelijker werken dan.
Voor een property manager is het makkelijker werken als de keten zo klein mogelijk is.
Korte lijntjes.
Ja. Helaas moeten we nu wel eens naar een asset manager, een investment manager. Die moet meer, voordat je een antwoord hebt, ben je 3 maanden verder.
Ja, dat is gewoon zonde.
En wij krijgen de belletje van de huurder.
Ja, precies. Dat is zonde.
Terwijl als je al die data centraal houdt, hè, waar Maurits Hilweg van de Rabobank heel erg een pleidooi over hield. Dan kunnen we allemaal een kijkje nemen in het hier en nu. En hoeven we wat minder vragen te stellen. Ja. Maar we koppelen
veel sneller schakelen.
We koppelen onze eigen systemen daarnaar en zitten bovenop antwoorden. Hop.
Mooi. Richard, jij wil het volgens mij ook nog hebben over de GAX, toch?
Ja, ik vind GAX misschien een technisch woord, inderdaad. ik was heel erg benieuwd wat property management gaat doen, hè, als daadwerkelijk autonome gebouwen ontstaan. Want GAX is kort toegelicht. GAX is een regelgeving van hier en nu. Je moet nu al gaan rapporteren als het gaat om gebouwen van een x bepaalde omvang.
Ja.
En dat gaat steeds breder worden. Maar in de komende jaren komen daar aspecten bij. Hè? Er zitten een bepaalde klassen in. Dus uiteindelijk gaan we ook beheer en onderhoud moeten datagedreven planbare output kennen. Ik spreek dan liever over autonome gebouwen, hè, die zelf weten wat goed voor hen is. Maar dan krijgen jullie dus in één keer een een hele centrale rol. Want je schetst al, je zit eigenlijk tussen de eigenaar, de gebruiker, aan de andere kant de bank, hè, de rapportageplichtige, waar qua SFDR het allemaal begon, als je mij vraagt. Hoe gaat jullie rol veranderen als gebouwen een onderdeel van de keten worden?
Ik denk dat dit juist is wat we willen, toch? Het haakt misschien een beetje in op het antwoord van Koen op de vorige vraag. Maar zodra er één centrale database, zo omschrijf ik het maar even, is wat voor iedereen toegankelijk is, betekent dat je automatisch die keten inkort. Want we krijgen waanzinnig veel verzoeken van, zou je dit kunnen uitzoeken? En dat gaat naar de volgende schakel, naar de volgende schakel. Wij hebben er juist heel veel behoefte aan. Als er één centraal punt is waar alle data is opgeslagen, wat voor iedereen transparant en toegankelijk is, want dan kunnen we laten zien op basis van die data, dit zijn de stappen die we zouden willen ondernemen.
Ja, precies, deze keuzes.
En dit is wat je huurder wil, dit is wat je huurder ervaart. Dus voor ons, wij verwelkomen het alleen maar. Voor ons zou het een hele goede stap zijn, denk ik, in het efficiënter en beter kunnen beheren.
Ja, zeker. Zeker het efficiënter beheren. Zeker het aanleveren van de data richting de huurders. Maar ook de vragen voor zijn richting van de huurders. Want die krijg je wel. En ook van de investment managers. Dat je gewoon de actuele data hebt. Waardoor ons werk efficiënter ingericht kan worden.
Maar dat willen we toch allemaal? Want volgens mij is het een enorme druk op het aantal mensen die we beschikbaar hebben. Dus we willen toch met z'n allen veel efficiënter uiteindelijk werken? Lijkt mij.
Nou ja, en misschien om toe te voegen, dit is wel... Als je kijkt naar traditionele property management, 10 jaar geleden had je technisch management, het financieel en het commercieel. En dat wordt nu uitgebreid met een stukje ESG. Dus de vraag voor een gebouw en...
Het aantal mensen dat je ervoor nodig hebt.
Groeit. Yeah. Dus hoe je dat kleiner kan maken, hoe prettiger het voor mij is. Want het is zeker niet heel makkelijk om goed gekwalificeerd personeel.
Daarom, dat bedoel ik. Om die te krijgen, te vinden.
Zeker voor deze aspecten.
Ja, het wordt steeds ingewikkelder. Dus eigenlijk, en als we het dan ook nog met meer mensen moeten doen, wordt het er helemaal niet makkelijker op. Dus het zou fijn zijn als we ook naartoe kunnen naar een systeem dat het juist voor iedereen veel transparanter en duidelijker is. Zodat je met minder mensen meer gebouwen kan beheren, lijkt mij.
Nee. Ja, 100% eens. Nee. Kijk, op papier is het heel erg dichtbij. Maar als we dan weer terug naar het verdedigen. Er zijn een heleboel partijen die zeggen nu, hey, wacht even, ik kan kort door de bocht voor jou die antwoorden genereren. Ja. En dan schieten andere partijen in de verdediging. En dat is een lastig verhaal. Dus,
hoe gaan we dat doorbreken dan?
Ja, eigenlijk wat ik je een beetje hoor suggereren, moet ik gewoon wel naar de provider komen en een pleidooi houden.
We nodigen je graag uit de borrelstent.
Ja, donderdag was de borrel, zei je.
Ik weet niet of dat het beste moment is, maar nee. Ik zou dinsdagochtend doen. Je ziet er nog scherp.
Nou ja, maar hoe krijgen we dit bij elkaar, zeg maar? Tot we dit met z'n allen inzien, tot we het op een andere manier veel efficiënter kunnen doen. Waarbij ook iedereen dan betrokken is. Want die schakel is natuurlijk lang inderdaad, waar jij mee begon, Rick. Die is super lang.
Klopt. Klopt. En ik denk dat daar wel een beetje de kern ligt. Je hebt nu te veel stakeholders in zo'n proces. Dus te veel mensen die eigenlijk allemaal een eigen rol willen en die rol ook vooral willen behouden.
Ja, dus er gaat niemand zeggen van, joh, doe mij maar even
laat
maar
gaan.
Ja, laat maar
precies
gaan. Nee.
Dus wij proberen het zoveel mogelijk te integreren. We hebben bijvoorbeeld een eigen facility management team. We kunnen het asset management, het commercieel deel kunnen we doen. Dan is de tweede stap is honorering, wat ik al eerder noemde. Dus zorg dat alle partijen in de schakel exact dezelfde doelen en dezelfde honoreringsstructuur hebben. Als je dat hebt, dan heb je in ieder geval al die partijen op één lijn staan.
Ja.
Als dan vervolgens de huurder, ik denk voor de huurder is het makkelijkst. De huurder kan alleen maar van profiteren in principe, wanneer die data volledig openbaar en inzichtelijk is. Dan heb je vervolgens een compleet verhaal. En dan kun je van daaruit gezamenlijk met de eigenaar, met die drie partijen, dus de property manager, de eigenaar en de huurder, dan kun je bepaalde keuzes gaan maken. Dus ik denk dat het heel erg past in het versimpelen van de hele keten. Zorgen dat alle doelen en honoreringsstructuren gelijk zijn. En ik denk dat het begin is. En dan komt er een stuk wetgeving bij inderdaad, waardoor we ook verplicht worden. Nou ja, alleen maar beter. Uiteindelijk is dit ook beter voor de sector.
Ja, het is interessant wat je zegt. Want letterlijk, wat er zojuist passeert is, het is geen compliance vraagstuk, maar laten we het actief oppakken. En ja, dan is even de vraag, zijn we er allemaal klaar voor? Zeker voor al die data. Dan komen er cybersecurity vraagstukken. Dat is iets wat...
mega ingewikkeld.
Wat we samen gewoon goed moeten organiseren. Ja, ik denk, ja, ik weet niet,
althans, ik weet niet of het ingewikkeld is, maar het lijkt mij ingewikkeld.
Het is ingewikkeld als, het is niet ingewikkeld als, zoals je schetst, iedereen dezelfde belangen heeft.
Klopt.
Nee. Nee.
Dus laten we dat eerst naar elkaar uitspreken. Wat je eerder al schetste. Hè? Er zijn partijen die zeggen, en wij ook. Hè? We hebben nu, ik schetste een pilot bij UMC Utrecht. Wij waren ook eerst bang voor om die data openbaar te maken. Want het is eigenlijk gewoon het gebouw gaat een oordeel vellen over wat de waarde van jouw
service is geweest.
Dat je werk is geweest. Ja, ja, precies.
Direct Big Brother kijkt over de schouder mee. En het zal aan alle kanten. En ik denk gewoon heel eerlijk, ja, ik werk de hele dag ook met AI. Uiteindelijk gaat AI jou continu overal verbeteren. En daar moeten we niet gek van opkijken. Ik denk dat we daar gewoon ons kwetsbaar in op moeten stellen. En verbeteren.
En het omarmen.
Absoluut. Als we zelf een betere dienstverlener kunnen worden, dan waarom niet?
Ja. Laatste vraag aan jullie. Als we één ding aan de sector zouden mogen veranderen, wat zou dat dan zijn?
Ga ik toch even terug naar mijn achtergrond. Ik zou de overdrachtsbelasting omlaag gooien. En dat is niet simpelweg omdat er dan meer transacties zijn. Kijk, we hebben het nu heel veel over investeringen in vastgoed die je als eigenaar moet doen. Maar wat we soms wel vergeten is dat heel veel eigenaren niet die mogelijkheid hebben.
Het is gewoon een financieel vraagstuk.
Het is absoluut een financieel vraagstuk. Yeah. Vastgoed is een cyclische business. Vaak zie je dat bij iedere cyclus hoort een bepaald type eigenaar. Dus je hebt iemand die actief wil investeren en het dan eventueel verkopen. Je hebt eindbeleggers die het liefst gewoon willen doormanagen. Gewoon een langjarig fonds. Of je hebt die private belegger, wat ik al zei, die het eigenlijk aan de volgende generatie wil geven. Maar we zien nu, onze overdrachtsbelasting is een van de hoogste in Europa. We zien het transactievolume mede hierdoor enorm naar beneden zijn gegaan. Gevolg is ook dat het niet goed is voor de schatkist.
Maar ook niet voor het vastgoed.
Want het blijft continu zitten bij dezelfde eigenaar. En die zijn eigenlijk alleen maar aan het pap en nat houden. Want die hebben op dat moment niet het geld beschikbaar om de investeringen te doen die het vastgoed nodig heeft. Daar moet het naar een opvolgend eigenaar. Maar als die opvolgend eigenaar 10,4% voor commercieel vastgoed extra moet betalen, dan wordt dat best wel een opgave. Zeker in een markt waarbij de prijzen al wat omlaag zijn gegaan sinds 2022.
Ja, dan is die ruimte om te investeren in nieuwe dingen, die is er gewoon niet.
Exact. En daarmee komt de markt een beetje op slot. En dat zien we nu eigenlijk gebeuren. Dus als ik één ding mocht veranderen, dan zou ik de overdrachtsbelasting terugbrengen. Komt er iets meer beweging in de markt? Komen er weer eigenaren ten tonele die daadwerkelijk kunnen investeren in de pan? En dan kunnen we dan ook daadwerkelijk dit soort beslissingen gaan maken.
Zou het niet mooi zijn dat de overheid zegt, die 10,4 hou het. Maar dat bedrag moet je wel direct met een plan in het vastgoed steken.
jij wil hem wel houden op die 10,4.
Verduurzaming. Als je
maar dan moet je wel wat doen.
Ja, je moet wel iets doen.
Dan krijg je het geld terug op een of andere manier in subsidie of zo.
Dat is een subsidie.
Ja.
Waarom niet?
Ja. Ik ben voor. Ik vind het goed. Ja.
Ja. Ja. En dan kunnen we dat geld ook weer inzetten. Ja. Nou ja.
Er ontstaan hier plannen, zeg.
Jongen.
Ik denk dat het werkgelegenheid, de BTW komt er overheen. Dus aan de andere kant krijg je het ook alweer via de achterkant gedeeltelijk terug.
Nou ja, zeker. Ja. Ja. Maar heb jij dan genoeg handjes, Richard, om al die gebouwen aan te gaan passen?
Ja, dan moeten we flink digitaliseren.
Wij hebben de eigenaar die ze willen kopen. Dus,
ja, oké.
Kijk.
Ja, ik denk, hè, als we met z'n allen de handen ineens slaan en die digitalisatie die zet door, dan scheelt het ons ook heel veel handen. Hè? Als wij traditioneel gezien de uitvraag krijgen waarbij we dingen gaan maken zodra het kapot is. Hè?
Dat kost heel veel tijd. Het kost heel veel tijd en handjes.
Dan creëren we ook chaos in onze agenda. Dus als we daar iets meer gestroomlijnder in kunnen denken, dan maak ik me niet zorgen over de aantrek van nieuw talent en onze capaciteit.
Ja, want dan wordt het werk ook wel leuker.
Ja, absoluut. Het wordt digitaler. En laten we eerlijk zijn, we zijn de hele dag in één keer met gadgets bezig. Bij ons natuurlijk ook. Ja, dat heeft zeker wel een impact.
Mooi. We gaan afsluiten, jongens. Richard, dankjewel.
Dankjewel.
Rick en Koen, ja, we zien jullie weer op de Provada.
Zeker weten.
Toch? Een paar weekjes en dan mogen we daarvoor los. Dank jullie wel.
Dankjewel.
Dankjewel. Dankjewel.
Dankjewel voor het luisteren naar Bricks & Bytes. Hopelijk heeft deze aflevering je nieuwe inzichten gegeven in de digitale transformatie van vastgoed en de kansen die technologie biedt voor een slimmere en duurzame gebouwde omgeving. Wil je meer weten over de thema's uit deze aflevering of ben je benieuwd hoe digitalisering jouw vastgoedorganisatie kan versterken? Abonneer je dan op onze kanalen. Bricks & Bytes is onderdeel van de podcast De Steen, met als doel samen een beter gebouwde omgeving creëren. Tot de volgende keer!